Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in 10 afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Vandaag gaan we het hebben over handelen op de CO2-beurzen. Straks gaan we naar Chris Guth, marktkenner bij Engie, om ons bij te praten over de actuele CO2-koersen. En normaal zouden we de uitzending beginnen met een column van Jos Kozijnse, maar dat doen we nu een keertje niet, want Jos schuift vandaag aan tafel om te praten over emissiehandel. En als tweede gast zit hier Bart Joosen, hoogleraar financieel toezichtrecht aan de Vrije Universiteit. Welkom. En laten we meteen van start gaan. Even een rekensommetje. Hè. Als ik in, laten we zeggen, april 2020 17.000 emissierechten had gekocht voor €20 per stuk, dan had me dat misschien 3,5 ton gekost bijna. En als ik die rechten afgelopen maand voor €80 per stuk weer had verkocht, dan was ik nou miljonair geweest. Dat is toch ongeveer de manier, Jos, waarop mensen naar de beurs kijken?
Over het algemeen wel, maar niet naar deze beurs.
Oh, vertel.
Ja, hij werkt toch niet zo. Het is een compliance-markt. Rechten moeten elk jaar worden ingeleverd, dus daar is echt heel veel behoefte aan. Ten tweede weet je nooit hoe het zich verder gaat ontwikkelen. En denk ik dat als iemand die rechten overhoudt een tijdje, dat de energiebedrijven zijn. En die gaan ze die nu gewoon toepassen. Ja. Dus het werkt een beetje anders.
Maar zijn er mensen miljonair geworden door de CO2-beurs?
Een paar in het begin, maar dat is meer de eerste jaren, de Kyoto-periode nog.
Ja, zo die eerste jaren van de eerste fase van het systeem, wat toen door de Europese Commissie is gelanceerd. En toen, in die periode inderdaad, is er ook wel een beetje misbruik gemaakt van dat hele systeem.
Ja, maar dus als ik kijk gewoon van, die koersen zijn explosief gestegen. Goudkoorts, dat is er dus, dat is niet helemaal geweest?
Of dat... Nou, je moet het een beetje anders zien. Er zijn een paar handelskantoren die miljoenen hebben verdiend, maar dat is aan alle commodities samen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Daar is CO2 een onderdeel van. Ik denk dat in de eerdere jaren, vanaf 2006, 7, 8 ongeveer, energiehandelaren flink hebben verdiend. En mensen die daarna zelfstandig zijn gegaan, ook even. Maar daarna is het flink ingezakt, met name na 2008. Ik kan me nog een vriend herinneren, die ging zelfstandig, die ging handelen, fonds beginnen. Nou, die van zijn veel geld verloren. Dus na 2008 is er heel veel onzekerheid gekomen en zijn er daarna niet echt meer miljoenen verdiend.
Ik wil het emissiehandelssysteem even opknippen in kleine stukjes, zodat de dingen niet door elkaar heen lopen. Bart, mag ik aan jou vragen, wat is een verhandelbaar emissierecht op de primaire markt?
Ja. Nou, een verhandelbaar emissierecht, juridisch eigenlijk, heel goed te vergelijken met wat ik dan maar noem een vergunning. In het begin, als je praat over primaire markten, was er eigenlijk sprake van een redelijk onvolwassen veilingmarkt, die door de overheden, nationale overheden, feiten werd beheerd. En later is zeg maar die primaire handel overgenomen inderdaad door wat ik dan maar noem commerciële beurzen.
Wanneer was dat ongeveer?
Ja, dat is zo rond 2010 zie je dat in feite ontstaan. Okay. Dat de eerste belangstelling bestaat voor, laat me zeggen, afgeleide producten op emissierechten.
Dat kunnen we dus zeggen ongeveer 5 jaar na de introductie?
Ja, zoiets. Ja. Ja. Ik denk dat wel klopt, ja.
Oké. Okay. Ja. Jos, jij vertelde me dat jij rekening nummer 00001 hebt of had in het register van de Nederlandse Emissieautoriteit. Vertel even hoe dat ging en dan ook meteen, jij hebt natuurlijk geen installaties die onder het ETS vielen. Dus hoe zat dat? Wie kan en kon er allemaal deelnemen aan die handel?
Ik had inderdaad rekening nummer 1 van de NEA, emissieautoriteit. En er was heel veel jaloezie om, begreep ik later, van handelaar. Ja, nummer 1, dat is toch wat? Nou, ik wou gewoon eens kijken hoe dat werkt. Hè. Hoe werkt in de praktijk emissiehandel? Dus een register, je kon een rekening openen, iedereen kon dat doen. En ik hoefde alleen een e-mail te sturen. Op een gegeven moment moest mijn echtgenoot nog meetekenen, maar meer was het niet. Hè? Nu is het veel strenger. Nu moet de marechaussee je paspoort checken en dat soort zaken. Mm-hmm. Het is veel meer gecontroleerd. Dus dat is een van de vele veranderingen die er waren. Ja, toen kon je nog als burger een rekening openen. Dat kan nu ook niet meer zo makkelijk. Ja, en verkopen en kopen. Je zei het net al, van op een gegeven moment kwamen er commerciële beurzen. Iets eerder dacht ik hoor, want ik kan me herinneren, de eerste handel die startte na 2005, hè, de pilotfase. Toen heb ik nog meegewerkt aan Climax, dat was een handelsplatform omgezet door Rabobank. Mm-hmm. Dat was alleen maar spothandel, hè. Net als een marktplaats.nl, kopen, verkopen, klaar. Hè. Daarna kwam European Climate Exchange als eerste handel, ook voornamelijk spot, maar langzaamaan werd het steeds meer secundaire markt, de beurs.
En eigenlijk, maar jij zegt spot, hè? Ik wil eventjes dat iedereen begrijpt wat dat is. Is spot ook al een derivaat?
Nou, dat is goed om even nog iets toe te leggen als jurist misschien. Een emissierecht is inderdaad een verhandelbaar vermogensrecht. Hè? Mm-hmm. Je kan er eigenaar van worden, je kan het overdragen. Dus dat is nog geen derivaat. Hè? En het recht heb je op je rekening. En dat kan het bedrijf dan kopen en daarna inleveren als hij zijn emissie moet afrekenen. Hè, dus dat gaat dan heen en weer. Je kan het vergelijken met een betaalrekening. Hè? Dat kan je overdragen. En in het begin was het alleen maar dat soort handel, emissierechten. Later kwam die secundaire markt. En wat je nu eigenlijk ziet is dat de spothandel, dat het maar een 25% is volgens mij, 15%. En het merendeel, dat gaat via beurzen, dagelijkse handel.
Oké, maar is spot dus wel of geen derivaat?
Nee.
Nee, geen derivaat. Want een spot is...
Een afgeleide van een secundaire markt in feite die recht geeft op het emissierecht.
Ja, maar dan is het wel een derivaat.
Nou, kijk, nee, een emissierecht zelf, dat staat op een rekening in, mm-hmm. In Europese emissieregisters. Je kan hem niet uithalen, dat is echt een digitaal iets. Hè. Dus in die zin lijkt het een register goed, maar een beetje anders. Hè. In het emissieregister is het digitale emissierecht wat je moet inleveren. Maar via de beurzen kan je het recht kopen, of een future of een forward. Zodat als je dat dan afrekent, dan zal de persoon waar je het van gekocht heeft zijn spot-emissierecht op jouw rekening plaatsen. Dus het is een combinatie van de... Ja, fysiek als je wil, emissierecht en het derivaat.
Okay. Bart, kan je aangeven welke markten er op dit moment zijn voor derivaten?
Ja, de International Continental Exchange, ICE, Londen, is in feite een van de grotere partijen, nog steeds, ook na Brexit, in feite voor met name futureshandel in emissierechten.
Wel in Nederland geplaatst, hè? Gebaseerd, hè?
ICE is verhuisd na de Brexit, ja, is het niet?
Nee, de handel...
De eigenaar wel Engels, maar de...
Ja, maar de handel, de ICE, dus de emissierechten, worden nog steeds in Londen verhandeld. Okay. En gecleared. In feite heb je hier in Nederland heb je eigenlijk de energiebeurs, dus de ICE Index. Daar wordt in feite worden elektriciteitscontracten en de gascontracten verhandeld. Maar de handel in emissierechten is nog steeds Londen.
Okay.
Dat gaat waarschijnlijk veranderen als in feite die overgangsperiode voor de na Brexit verstrijkt over een paar jaar. Omdat dan waarschijnlijk die handel gewoon naar Europa zal moeten verhuizen. En het ligt voor de hand dat ze dat dan in Amsterdam gaan doen. Ja. Op dit moment is het nog zo dat inderdaad die contracten in Londen worden verhandeld. De andere partij is EEX, Duitse partij, altijd heel actief is geweest, met name in de elektriciteitsmarkten. En dat kielzorg in feite van dat soort commodities, hè, waar je het over had, heel veel ambitie heeft om inderdaad ook op het vlak van emissiehandel en dan met name futures, hè, dus in feite contracten die te beurs worden verhandeld en die het recht geven om in de toekomst emissierechten geleverd te krijgen. Ja. Dat is een beetje het onderscheid tussen een forward en een future. Future is in feite beursverhandeld, goederen termijncontract zoals dat heet. En een forward is eigenlijk iets wat partijen onderling zouden kunnen afspreken. Dus bijvoorbeeld wij zouden met elkaar een forward kunnen afspreken. Dat ik jou bijvoorbeeld over 1 jaar tegen die en die prijs zoveel emissierechten ga leveren. Mm-hmm. En dat kan ik short doen, dus dan kan ik in feite short gaan en zeggen van nou ja, ik heb ze niet eens, dus ik zal ze straks moeten kopen. Of ik kan ze in bezit hebben. Hè? Dat zijn dat eigenlijk de twee strategieën die je mm-hmm. daar dan kunt hebben.
En ja. het verschil tussen de forward en de future was me dan nog niet helemaal duidelijk. Klinkt hetzelfde.
Ja, kijk, een future is in feite in zijn aard wordt altijd per se op de beurs verhandeld. Dus ICE, Londen of EEX in Duitsland. Een forward is in feite een soort bilaterale afspraak die je maakt. En de handelshuizen waar net over werd gesproken, die willen nog wel eens inderdaad zeggen van, nou ja, wij gaan een forward contract aan met een klant en vervolgens draaien we ons om en kopen we het in feite op de beurs in. Hè. Dat is in feite een van de technieken die handelshuizen toepassen.
Ja. Ja. Welke is groter, EEX of ICE?
ICE. Op dit moment.
Ja? Ja? Scheelt dat veel?
Ik dacht het wel. Ik dacht dat nog in de buurt van 70-30 zat.
Oké. Okay. Nou, zoals dat EEX, die doet de veilingen met name voor de Europese Commissie. Mm-hmm. Ja. Dus dat is ook een paar miljard per jaar.
En dat is dan primaire markt?
Ja. Eigenlijk wel, klopt. Wel, ja. Ja, die kan je daarna weer gelijk via de beurs dan verhandelen in een future. Maar daar begint het. Ja, misschien is het toch goed om belang aan te geven aan die futures, hè? Je moet het zo zien, de grootste handel elke dag vindt plaats door energiebeurzen, energiehandelaren. Want elke dag moeten ze stroom opwekken en dan kijken ze, nou, wat is de stroomprijs, wat is gas en kolen. En dan willen ze gelijk aan compliance zijn. Dus gelijk als ze met kolen hebben opgewekt, gaan ze gelijk emissierechten inkopen om in compliance te zijn. Dus die dag kopen ze dan weer en dat gaat het hele jaar door.
En compliance te zijn wil zeggen van het aantal emissierechten wat ik daarmee, het aantal CO2 wat ik heb uitgestoten, dat heb ik onmiddellijk verdisconteerd.
Exact, dus dat houdt die dagelijkse handel in werking. Terwijl ook een rozenkweker zit ook onder emissiehandel misschien. En die koopt misschien één keer per jaar iets of vlak voor de compliance. Dus er zitten heel veel verschillende partijen in die emissiehandel.
Ja, ja.
Die secundaire markten, zijn daar andere regels voor om deel te mogen nemen daaraan dan aan de veiling? Hè, waar jij dus nummertje 1 had.
Ja, toen waren er nog geen regels. Gewoon overeenkomstrecht, contractenrecht, that's it. Dat is nu heel erg veranderd.
Ja. Ja. Dus als je dus inderdaad bij de ICE wil gaan handelen, of de EEX, wat zijn dan de...
Ja, in feite moet je dan beurslid zijn. Hè? Dus dan ben je op dat moment sta je verplicht onder toezicht. Hè? Mm-hmm. Dus dan ben je eigenlijk effectenhandelaar met vergunning. En tegelijkertijd ook beurslid om in feite te kunnen deelnemen aan de handel op de beurs. Zoals wij als particulieren ook niet rechtstreeks kunnen handelen op de beurs, altijd een tussenpersoon voor nodig hebben, de bank of de broker of wat dan ook. Mm-hmm. Nou, dat werkt bij die emissie of die futures op de emissierechten in ieder geval op dezelfde manier.
Ja, je had toch iets over het toezicht. Hè? Dat zijn, vroeger was het makkelijker. Ik had een rekening en ik kocht en verkocht. Er zijn twee dingen eigenlijk veranderd.
Je hebt het dus wel gedaan.
Ik zou het kunnen doen, maar de handelaren, vrienden die ik kende, die deden het gewoon zelf. Je kon kopen en verkopen van een bedrijf naar een bedrijf. En twee dingen zijn eigenlijk veranderd. Het ene is natuurlijk de beurshandel. Dan moet je gewoon beurslid zijn. Heb je daar de clearing? Nou, dat gaat een burger niet zomaar doen. Dus je kan nog steeds als burger wel handelen, maar nu val je toch onder een vergunningssysteem. Hè? De hele keten van koper, verkoper moet nu een vergunning krijgen van de AFM. Dat is het toezicht. Dus twee dingen. En het grappige is dat, ook al hebben we de NEA, de Nederlandse Emissieautoriteit, maar die heeft helemaal geen toezicht op de markt. Hè. Die kijkt alleen naar de emissies, de monitoring. Die had totaal geen interesse in de markt, geen bemoeienis ook mee. Dus dat is veranderd. Je zei er van, er ging iets mis. Eigenlijk is er met emissiehandel nooit iets fout gegaan. Wat er aan de hand was, dat was de BTW-carousel. Mm-hmm. Hè, van omdat je dus heel snel via spot kon verkopen en kopen. Nou, was het slim, zeiden die handelaren, criminelen in dit geval. Die zeiden, nou, ik ga kopen en verkopen. Ik ga jou vragen de BTW van mij te betalen. Maar die ga ik niet afdragen. Dus daar zit met name de winst in. Die emissierecht ging dan bijvoorbeeld van die crimineel naar gewoon bedrijf. Die voldeed dan weer. Maar juist die gemiste BTW-afdracht, ja, dat is een miljarden gelopen. Dat is fout gegaan. Dat heeft toen de autoriteiten dat veranderd. Hè, want nu moet je later, kan je pas incasseren. Je moet eerst betalen. Dus dat is wel veranderd. Maar dat is eigenlijk de reden waarvan men dacht van, nou ja, dat moeten we toch meer regelen.
Ik wil toch nog heel eventjes naar het handel gebeuren. Bijvoorbeeld, ik kijk even bijvoorbeeld naar de Bitcoin, Bart. heel de wereld is in de bitcoin gestapt.
Ja, een van de voormalige mensen die rijk geworden zijn in missiehandel zit in de bitcoin.
Oh.
Die komt eens op tv, ik noem hem niet, maar dat geeft al aan dat daar wel een relatie mee is, in die snelle handel.
Nou ja, dus ik vraag me eigenlijk af waarom stapt wel heel de wereld in de bitcoin, of dat nou verstandig is of niet, maar niet in de CO2-markt.
Ja. Gelukkig niet.
Ja. Ja, gelukkig niet, hè? Want dan zou je gaan praten over de wenselijkheid om dit soort producten ook in de particuliere markten te stoppen. En ik zou denken dat dat heel onwenselijk is, vanwege de complexiteit van de producten enzovoort. Maar eigenlijk is dat de emissierechten en die handel in die emissierechten heeft ook allerlei contra-intuïtieve aspecten. Hè? De koersstijging of die stijging van de waarde in feite is eigenlijk ook een beetje een door de Europese Commissie gewenste ontwikkeling. Hè? Eigenlijk dat die dingen zo duur als mogelijk zijn om in feite gewoon echte financiële prikkels uit te delen. Gek genoeg is extreme koersstijging eigenlijk een door de Europese Commissie gewilde ontwikkeling. En de Europese Commissie is ook formeel marktmeester.
Maar er kan er nog altijd geld mee verdiend worden.
Zeker. Hè? Maar de prijsstijging is in feite niet alleen maar verklaarbaar door speculatie.
Over de contra-intuïtief wat je net zei, dat klopt helemaal. Hè? Het is ook niet dat het klimaatbeleid aan de markt overlaat is. Emissiemarkt is overheidsinterventie. Ja, dus die kan steeds zeggen, we gaan het wat aanscherpen, we gaan het ambitieuzer maken of juist meer ruimte geven. Of we gaan eerder veilen, later veilen. Mm-hmm. Dat is politiek onzeker, maar ja, daarmee maak je ook duidelijk van het gaat wel om een klimaatprobleem. Ja.
Er zijn bedrijven dat bijvoorbeeld ABN AMRO, maar ik weet niet hoe ze er nu in staan, maar ze stonden erin, dat die zeiden van nou, wij gaan daarin niet handelen, want wij vinden eigenlijk dat te politiek.
Ja, hoor ik van de ING ook altijd.
Ja. Dus dat zijn dus ook posities die worden ingenomen door bepaalde partijen.
Ja, ja. Ik snap dat ook wel, hè? Want het is net zoals Jos zegt, hè? De feite is, staat de Europese Commissie, die staat aan de draaiknop, hè? En die draait of de kraan helemaal open, hè? Als men vindt dat er in feite gewoon te veel schaarste is, hè? Of men draait de kraan dicht, zegt van nou, we moeten de prijs weer een beetje gaan manipuleren, en dat is heel sterk afhankelijk. Je hebt ook in feite, er is ook een directe relatie tussen de landensegmenten, hè? Laat me zeggen, de opgave ieder jaar door de overheden van nou, dit is het volume emissierechten wat toebedeeld moet worden aan dit land. Hè, dat wordt geverifieerd door de commissie. Die brengen dat dan in feite in de grote pool, hè, de Europese pool. En dan vervolgens wordt er dan in feite de markt gemaakt en wordt er eigenlijk relatief politiek gedreven manier van het sturen in feite van de markt met dat instrument. En de onzekerheden die dat met zich meebrengt, hè, daar kan ik me alles bij voorstellen dat partijen als ABN AMRO of ING of welke partij dan ook denken van nou, dat is ons te onzeker daar blijven we liever van weg.
Ja. Hoe gecompliceerd zijn die derivaten bij de CO2-markt en is dat een gevaar?
Eerlijk gezegd denk ik dat de echte complexe derivaten in zijn aard, tenminste, ja, of ik moet me vergissen, Jos, en ik zie dingen niet of wat dan ook, is als het gaat om de complexiteit van de producten, valt dat wel mee.
Sinds 2018 vallen emissierechten onder financieel toezicht. Volgens de tweede versie van de Markets in Financial Instruments Directive, de MiFID II. Bart, wat betekende dat voor emissiehandel?
Nou ja, kijk, wat het betekent is het volgende. Doordat dat financieel instrument wordt, is eigenlijk een soort technische ingreep geweest van de wetgever om die emissierechten in feite in hetzelfde hokje te stoppen als aandelen, obligaties en alle financiële producten die we uit de financiële markten kennen. Mm-hmm. Het effect daarvan was dat al de tussenpersonen, alle brokers die zich bezighielden met die emissiehandel, een vergunning nodig hadden. Dat heeft ook geleid tot spoedvergunning aanvragen door een aantal partijen die dus in feite gewoon bezig waren met die emissiehandel in 2017 en 2018. Waardoor in feite gewoon hun betrokkenheid bij die secundaire handel onder toezicht kwam te staan van de AFM of in andere landen, de andere toezichthouders die daarvoor bevoegd waren.
Maar het dat is dus zo toch volgens mij, dus die dat was aanvankelijk vooral vanwege die BTW-fraude.
Nou, naar mijn gevoel heeft het iets meer te maken met een paar dingen die ook met MiFID 2 tot stand zijn gekomen. Onder andere dat er meer transparantie moest gaan komen over het bezit van partijen en ook de regulering door de autoriteiten, wat dan heet door middel van het instrument van positielimieten.
Zijn er toen rotte appels uitgevallen?
Zeker.
Zeker. Ja, er zijn echt wel een paar bedrijven die die vergunning niet wilden aanvragen. Die zijn dus in feite ook gewoon uit die markt gedreven. Ja, klopt.
Dus dat is ook dan de bedoeling geweest.
Zeker.
Ja, het is echt een instrument om klimaatbeleid te voeren. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Je moet ook zien, omdat bedrijven elk jaar moeten inleveren, kan er ook niet een of andere bubbel ontstaan. Hè? Ja. Van nou ja, het wordt zo opgefokt, straks over 5 jaar, dan knalt de markt misschien. Ja. Nee, elk jaar wordt gecheckt hoeveel emissies waren er, hoeveel emissierechten moeten worden ingeleverd, hoeveel gaan we volgend jaar veilen. Ja. Dus de commissie, het toezicht zit daar heel strak op. Ja. Dus daarom snap ik dat banken en beleggers en circulanten zeggen van ja, ik ga er niet instappen, want ja, er is heel weinig ruimte en volgend jaar wordt er minder geveild. Dus het loopt natuurlijk ook af naar nul.
Ja. Mm-hmm. Ja. En met bijvoorbeeld die positielimieten, monitoring enzovoort. En de hele monitoring door ESMA en door de AFM. Denk ik ook wel dat de kwaliteit van de handel en de zorgplichten en de manier waarop in feite die handel plaatsvond,
misschien ook juridische aard van de zaak. Hè? Want er was nog steeds onduidelijkheid. In emissierecht in Duitsland was iets heel anders dan Engeland en Nederland. Nu is dat een financieel instrument. Ja. Dus het goed te rapporteren, is de waarde goed in te schatten. Dus in die zin was dat ook wel nodig om te doen. Ja.
Ik zie trouwens toch, want jullie, ik proef een beetje dat jullie dat niet helemaal zo zien, maar ook bijvoorbeeld artikelen in de Wall Street Journal nog begin dit jaar, dat gezegd wordt van nou, dit is een gouden tijd voor emissiehandel. Ook in de Financiële Telegraaf nog een paar maanden geleden. En toch proef ik dat niet in jullie antwoorden.
Nee, klopt.
Nee. Maar dan moet je wel onderscheid maken tussen de verschillende markten. Hè? Kijk, Amerika heeft eigenlijk gewoon belangen naar niet in feite hetzelfde efficiënte systeem en in feite dezelfde sturing als het Europese ETS-systeem. Daar zijn die markten eigenlijk veel minder volwassen dan ze zijn in Europa, omdat wij zo langzamerhand 20 jaar onderweg zijn met dit systeem, met de handel en met de betrokkenheid van alle partijen en de professionalisering. En op het moment dat markten niet volwassen zijn en ineffectief, een beetje vergelijken met de bitcoins en wat dan ook, ontstaat er inderdaad veel meer ruimte voor misbruik of voor speculatie of wat dan ook. Hè, en koersbewegingen die in feite abnormaal zijn. En
wat er ook speelde is die net zero commitments. Hè. We weten bedrijven gaan scherpe doelen krijgen. Parijs gaan doelen aanscherpen. Dus nou, die prijs zal omhoog gaan. Hè. Sommigen zeggen ook, hij moet €300 zijn, want dan gaan bedrijven het aan de slag. Maar je moet zo zien, bedrijven weten al dat de tekorten toenemen. Dus ze gaan proberen juist te voorkomen dat ze die hoge prijs hoeven te betalen. Dus ze gaan weer innoveren. Ja. Dus het gaat niet heel hoog worden. Uiteindelijk is het een afbouwende zaak. Ja. En moet er geïnvesteerd worden in de installaties. En dat gaat gebeuren.
Ja. De ESMA, hij is al even de revue gepasseerd, maar heeft van de Europese Commissie vorig jaar de opdracht gekregen om dus te onderzoeken van nou, hoe werkt deze markt? Wat is de rol van speculanten? De ESMA is eigenlijk de Europese financieel toezichthouder. Bart, wat heb jij als hoofdconclusie getrokken uit dat rapport?
Ja, voor mij was dat rapport ook een beetje een bevestiging van de indruk die ik ook wel heb, is dat het kijken naar de handel en de financiële marktkant van emissiehandel en andere financiële markten, obligaties, aandelen of wat dan ook, dat echt appelen met peren vergelijken. Dus dat is omdat het eerste, het heeft andere doelstellingen, heeft andere achtergronden. En het heeft ook andere deelnemers aan de markt, hè, waar we net over hadden. De Europese Commissie is in feite marktmeester. Hè, dus het is eigenlijk heel bijzonder, hè, dat een overheid zich aan bemoeit tegen in feite gewoon prijsontwikkeling. En dat ook gewoon ziet als een politiek sturingsinstrument. Dus dat is het eerste. Hè. Dus de tweede, de ESMA observeert. Wij zien niet hele grote sporen van speculatie. We zien niet hele grote sporen van misbruik, hè, van het systeem op de financiële markten. Dat heeft ook de achtergrond. In feite is dat misbruik ook eigenlijk helemaal niet nuttig, hè, laat ik het zo zeggen. Je hebt er helemaal niks aan. Een grote ballon van die dingen gewoon op zak te hebben. Want op een gegeven moment worden ze waardeloos en heb je er helemaal. Hè, en terwijl in feite gewoon bedrijven zelf veel beter in feite kunnen sturen van wat hebben we nou nodig in feite. Waardoor zeg maar de interventie van een speculant in deze markt eigenlijk helemaal niet veel zin heeft.
Maar er is een verschil tussen koersstijging en ook volatiliteit. Ja. Want volatiele markten, daar is geld te verdienen.
Ja, daar is ook wel wat geld mee te verdienen. Maar als je goed kijkt naar de prijsontwikkeling, valt het wel mee met die volatiliteit. We hebben wel wat jaren gehad dat het wat ietsjes volatieler was. Maar nu eigenlijk zie je eigenlijk maar één beweging en dat is omhoog.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk dat een hele fase toen die gasprijzen snel gingen stijgen.
Ja.
En we uit een crisis kwamen, dus er heel veel geld was. Nou, toen waren er wel pensioenfondsen die denken, we gaan wat recht inkopen.
Ja.
Maar dat is daarna vrij snel gesnopt. Dus er was wel even een hobbeltje waar ze aan hebben bijgedragen.
Ja.
Maar de club heeft inderdaad gezegd, de invloed van de speculatie op de prijsstijgingen is minimaal.
Ja.
Daarbij heeft de Europese Commissie een instrument dat als prijzen te snel stijgen, te kort naar elkaar, dan kan je eerder veilen, je kan iets meer veilen. Dus er is een instrument voor.
Ja.
En het Europese parlement heeft daar heel veel over gepraat. Hè?
Ja. Mag ik nog heel even naar dat rapport?
Ja.
Want er worden wel degelijk ook nog wel weer beleidsadviezen gegeven. Zo zeggen ze bijvoorbeeld van dat er overwogen kan worden voor de introduction of position limits on carbon derivatives.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk het maximaal aantal.
Zeker. Dus dat is eigenlijk, daar had het net al heel even over, van dat is het gevolg van MiFID 2. Dat we ook iets willen doen, inderdaad, aan hebberige speculanten die een heel groot boek vormen. Door dat transparant te maken, door te zeggen van we willen ten eerste weten van hoeveel heb je in bezit. En ten tweede van we zetten daar een bepaalde cap op. Van we willen niet dat je meer dan die position limit in feite in huis. Het zou een manier zijn inderdaad om iets te doen aan speculatie.
Ja. Dus, is daar al uitvoering aan gegeven?
In feite had de ESMA, dat is een beetje, dat is wel grappig om te zien, dat ze zegt van we bevelen aan om position limits voor, maar eigenlijk had ze dat al moeten doen.
Ze hadden de macht zelf.
ze hebben dat een beetje laten liggen.
Ze hadden kunnen regelen.
Maar ze hadden het al kunnen regelen, ja.
Dus het advies wat ze geven is een advies aan zichzelf?
Eigenlijk aan zichzelf, Dan ga je ze aan de slag.
Nou, leuk is wat er gewoon speelde ook in Europa, moet ik zo zien. Kijk, aan de ene kant willen partijen dat de prijzen omhoog gaan. Hè? Dus je zou zeggen, het gaat goed. Maar nu zeggen ze, maar nu gaan handelaars eraan verdienen. Dat is niet de bedoeling. Ja, wie dan wel? Er zijn heel veel meningen over, er zijn heel veel opinies over. Dus daarom was dat onderzoek wel van belang en gaf toch aan, het valt mee.
Ja.
Dus we hoeven niet alles overhoop te gooien.
Ja.
Maar natuurlijk kan je zeggen, misschien moeten we toch alleen de partijen laten handelen die ook een bedrijf hebben.
Ja. Hè?
Uiteindelijk is het ook wat je wil, want je hebt die speculatie minimaal nodig. Er zijn regelmatige veilingen.
Die heb je nodig voor de liquiditeit, dat bedoel je?
Ja, in het begin wel, maar nu minder, denk ik.
Ja.
Okay. Maar goed, we hebben dat ESMA-rapport, dat was in maart werd het gepubliceerd. En toen in mei, eind mei, heeft het Europees Parlement niet keihard willen ingrijpen, maar ze hebben toch wel gezegd, er moeten maatregelen genomen worden die ongewenste prijsschommelingen als gevolg van speculatie tegengaan.
Ja.
Staat zwart op wit, heeft de meerderheid van het parlement mee ingestemd.
Ja, maar het is wel, kijk, Peter Lies, die Duitse CDU'er, die was daar een belangrijke partij in. Die wil toch een beetje in het midden blijven, van niet te veel het systeem veranderen, want het werkt best wel. Maar toch, het publiek wil toch iets horen dat je iets ingrijpt.
Okay, dus het is voor de bühne geweest.
Ja, met name is dat voor de bühne geweest, want heel veel ingrijpen was gewoon niet nodig. Wat er wel waarschijnlijk komt, moet nog even door de trilogue, zou ik maar zeggen, is dat de periode waarbinnen die stijgingen kunnen worden aangepakt, iets korter is. Hè? Maar het is maar marginaal, want wat we hebben gezien is dat de afgelopen prijsstijgingen, die voldoen niet eens aan die eis. Dus het valt allemaal nogal mee. Dus het is min of meer voor de bühne. Ja, dat is politiek.
We zitten nu inderdaad al een tijd op een soort van stabiel niveau, hè, rond die 80 euro. Is volgens mij net weer, we horen straks nog een quiz.
Ik had het niet verwacht 2 jaar geleden, hoor.
2 jaar geleden niet? Nee, maar het is nu, misschien kan je profiteren van prijsschommelingen, maar het is misschien niet is meer
nieuw,
zo.
Nee, het is nu weer nieuw normaal. Dat denk ik ook.
Gaat dat invloed hebben op de manier waarop handelaren, speculanten de markt benaderen?
Het is nu weer, kijk, het is net met die btw-verhogingen, prijsstijging, op een gegeven moment wen je eraan. Dus nu weet men, nou die prijs is rond de 70, 60 euro per ton, dat moet dan maar. Hè, er is veel meer energiebesparingen ingezet. Dus ja, het is een onderdeel van het totaalpakket. Ik zie het niet meer zoveel dalen, eerder stijgen door de aanscherping. Maar ik had 2 geleden dit prijsniveau niet verwacht. Maar dat geldt met alle commodities zo.
Ja, daar ben ik echt met je eens. Inderdaad, nou ja, even los van elektriciteit, gas enzovoort. Dat heeft natuurlijk een beetje een achtergrond. Maar met name deze prijs, dit prijsniveau. Ik denk inderdaad dat het toch nog naar omhoog gaat. Dus dat het, dat heeft te maken met dat, nogmaals, dat marktmechanisme. Dat de bedoeling is dat er meer schaarste komt. Mm-hmm. En uiteindelijk dat het helemaal naar nul wordt teruggebracht, in feite. Ik denk niet dat het zo'n scherpe stijging zal zijn als we hebben gezien inderdaad de afgelopen jaar, anderhalf jaar.
Ja. Nee. Maar de handelaren die er nu zitten, die zullen er gewoon rustigjes blijven? Of
ja,
zullen
dat
die
ik
weer
wel.
De markt weer verlaten?
En eerlijk gezegd, ja, maar niet dat. Ergens vervullen die handelaren ook wel best nuttige functies. Hè? In het een beetje gladstrijken van het systeem. Hè? En zorgen dat inderdaad ondernemingen die moeten voldoen aan die compliance verplichting in feite gewoon een beetje geholpen worden om dat in feite te kunnen realiseren. Ik ben niet zo'n hele grote tegenstander van de betrokkenheid van die partijen bij die handel, omdat ik denk dat dat ook wel nuttige functies kan vervullen. Nuttige functie is om in feite niet professionele ondernemingen die in feite gewoon uiteindelijk toch aan die compliance verplichtingen moeten voldoen, hè, 30 april, om te zorgen dat in ieder geval dat soort ondernemingen inderdaad tegen redelijke prijzen, nogmaals, die spullen kunnen inkopen.
Maar we weten niet hoe het in 2050 uit gaat zien. Ik denk dat dan er toch weer een mogelijkheid komt om mondiale emissiemarkten te koppelen. Ja. Hè, omdat je moet toch, als je op een gegeven moment dat er nul zit, zullen we wat we graag willen negatieve emissies moeten hebben. Ja. Dus dan heb je een schone centrale die zegt, je moet toch rechten kopen om de doelen te halen. Ja. Mm-hmm. Dus ik denk dat de handel wel toe zal nemen, maar dan op grotere schaal, mondialer.
Ja.
Bart Joosen, Jos Kozijnse, dank. Jullie wel.
Alsjeblieft, graag gedaan.
Dan gaan we tot slot nog even naar de prijzen van deze week met Chris Goeth. Goedemiddag, Chris.
Dag, Tijno.
Hoi. Kan jij aangeven wat er is gebeurd de afgelopen weken met de prijs?
Ik denk dat interventie het thema is wat boven alle markten hangt. Waaronder dus ook het emissiehandelssysteem. Niks is uitgesloten op dit moment. Er zijn zelfs voorstellen gedaan of voorbijgekomen waarin het voorstel als het ware op tafel ligt. We schrappen de markt volledig. Hè? Dus hoe krijgen we de elektriciteitsprijzen omlaag is een vraagstuk waar de politiek op dit moment mee worstelt. En omdat dus emissierechten een onderdeel vormen van die kostprijs van elektriciteit, was dat ook een ballonnetje wat werd opgelaten. En dat was bovenop eigenlijk de plannen die er al waren om een deel van die rechten te gaan verkopen om het Repower EU te gaan financieren.
Ja, want daar is de laatste stand van zaken mij niet helemaal duidelijk van. Wel of niet?
Daar wordt begin oktober over gestemd, 3 oktober meende ik. Okay. En ik hoor eigenlijk gisteren wat berichten her en der, is dat het eerst was het de intentie om 20 miljard aan waarde van emissierechten te gaan veilen, uit het MSR halen en over een periode, over een paar jaar. De laatste geluiden die mij bereikten waren dat ze willen eigenlijk 30 miljard, dus 10 miljard meer aan emissierechten gaan veilen. En dan ook nog over de komende 12 maanden, dus een vele kortere periode. We hebben een forse prijsdaling gezien de afgelopen weken. We hebben zelfs even de 66 aangetikt. Forse smak naar beneden. En die werd voornamelijk veroorzaakt door de onzekerheid over wel of niet ingrijpen. Gaat het emissiehandelssysteem ook worden daar de pijlen ook op gericht op een manier om elektriciteit de prijs daarvan te drukken. Mm-hmm. Dat bleef grotendeels buitenschot. Het besparen van energie gaat er ook toe leiden dat er minder centrales hoeven draaien, met mogelijk minder vraag naar emissierechten tot gevolg. Wat dus een beetje daarbovenop kwam. En dan ook nog eens 10 miljard meer aan extra veilingen, wat effectief betekent meer aanbod wordt dan verwacht voor de komende tijd. En dat was denk ik even de optelsom van die smakkert naar beneden. Inmiddels is wel duidelijk dat niet direct de focus op de emissiehandelssysteem gelegd werd. En je ziet de prijs weer wat omhoog krabbelen. Vooralsnog blijft deze markt buitenschot.
Ja. Kijk, jij hebt natuurlijk gas, elektriciteit, jij hebt alles op je bordje. Ik kan me voorstellen dat jij slechts marginaal met een schuin oog kijkt naar de CO2-beurzen de afgelopen koersen, de afgelopen tijd. Of hou je die toch wel in de gaten?
Nou, ik denk dat je mijn prioriteitenlijstje wel goed opsomt. De dag van vandaag zijn de prijsfluctuaties van elektriciteit en aardgas immens. Mm-hmm. En daar springt nou niet het prijsverloop van de emissierechten in het oog. Normaliter is de correlatie vrij sterk met aardgas, kolen, elektriciteit en dus ook de prijs van emissierechten. Maar die is de laatste tijd wel aardig zoek. De markt acteert niet meer naar die fundamenten zoals we dat gewend zijn geraakt de afgelopen 8 jaren.
Dankjewel, Chris.
Geen dank, Tijdo.
Dat was het voor deze keer. In de volgende aflevering, die woensdag 12 oktober online komt, gaat het over de Brexit. Want Groot-Brittannië mocht natuurlijk na het verlaten van de EU niet deel blijven nemen aan de Europese emissiehandel. Hoe ziet het Britse ETS eruit? Zijn er links met het Europese ETS? En wat hebben wij op het continent verloren met de Brexit? Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energeia Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.
Bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.